te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de heiligen in Rome. En pakken het op, vers 16. Ik moet jullie lezen, bidden en dan vervolgens het woord van de Heer ontleden. Paulus schrijft: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Tot zover. Laten we bidden. Vader, wat een zegen dat we onze aanbidding op deze wijze kunnen voortzetten. Dat we het woord kunnen openen wat u hebt overgeleverd. Uw woord, Heer, wat toereikend is, wat onfeilbaar is, wat geïnspireerd is. Wat gezaghebbend is, Heer. En Vader, we bidden dat uw woord ons denken mag hernieuwen. En dat het ons mag doen groeien in vreugdevol ontzag van u, Heer. En dat het ons meer en meer vormt naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Laat niemand van ons hier onveranderd weggaan, Heer. En laten we, zoals we iedere week vragen uit genade, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat bidden we en vragen we u in Jezus' naam. Amen. Romeinen 1, vers 16 begint met het woord want. Het woord want, in het Nederlands, maar ook in het Grieks, is een verbindingswoord dat vaak een reden, een verklaring of verdere onderbouwing aanduidt. Het geeft aan dat wat volgt niet op zichzelf staat, maar voortbouwt op wat verklaard of wat eerder gezegd is. In Romeinen 1 vers 16 dwingt het gebruik van want om terug te gaan naar de voorgaande versen. De voorgaande versen, omdat de uitspraak "ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus" voortvloeit uit een eerdere argumentatie van de apostel Paulus. Hij schreef in vers 14 en 15, die hebben jullie, ik heb hem nu niet op het scherm. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Nou, vorige week hebben we gezien, Paulus ziet het als zijn verplichting, of zag het als zijn verplichting, om het evangelie aan iedereen te verkondigen. Ja, we lazen ook in 1 Korinthe 9 vers 16. Volgens mij is de switch nog niet gemaakt op de laptop. 1 Korinthe 9 vers 16. Als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij, als ik het evangelie niet verkondig. Het woord wee is een uitroep die over het algemeen wordt gebruikt om extreme emoties uit te drukken, zoals verdriet, wanhoop of zelfs dreiging. Het komt vaak voor in de schrift als een waarschuwing van goddelijk oordeel. In Matteüs 23 bijvoorbeeld gebruikt de Heere Jezus het woord wee als waarschuwing tegen de hypocrisie van de Farizeeën. In Jesaja 5 wordt wee herhaaldelijk gebruikt om zonde van Israël aan te klagen. En in dit vers drukt Paulus een gevoel van zelfveroordeling en intense verantwoordelijkheid uit. Hij geeft aan dat het niet verkondigen van het evangelie een verschrikkelijke situatie zal zijn, met serieuze gevolgen. Dus zijn uitspraak "wee mij" benadrukt dat het niet vervullen van deze oproep voor hem ondenkbaar is. We hebben gezien, de Heere Jezus heeft de apostel Paulus uitverkoren als instrument om de naam van de Heere Jezus te brengen in de wereld. De Heere Jezus heeft hem geroepen en gezonden tot de heidenen om hun ogen te openen, hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in hem. Dus de noodzaak, de last is Paulus als het ware opgelegd. Hij kan niets anders. Zijn hele leven draaide om deze roeping. Zijn leven stond in het teken hiervan. We zagen het vanaf de opening van deze brief in vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. In vers 9, want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. En we lazen net in vers 15, zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Het goede nieuws, de blijde boodschap, het zalige woord dat God in zijn genade en barmhartigheid zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De tentoonstelling van Gods trouw die in Genesis 3 vers 15, cryptisch toen weliswaar, maar zeer zeker verlossing beloofde. Het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zal vermorselen. Een belofte van overwinning te midden van diepe nederlaag in de Hof van Eden. Hoop in de duisternis voor de gevallen schepping. En deze belofte is de rode draad in Gods openbaring. In Abraham zien we Gods verbondstrouw, waarin hij een nageslacht belooft door wie alle volken gezegend zullen worden. In Mozes verschijnt de schaduw van de komende middelaar en verlosser, in het bloed van het Paschalam en de wetten die naar Christus wijzen. In David wordt de troon voorbereid voor de eeuwige koning wiens heerschappij zonder einde zal zijn. En in de woorden van de profeten klinkt het evangelie als een lied van hoop. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. De volheid van dit goede nieuws zagen we in wat Paulus zo prachtig uit in aan de Galaten. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. De blijde boodschap dat in Jezus Christus, een Joodse timmerman uit Nazareth, Gods zoon, het vlees geworden wordt, Gods genade zichtbaar en tastbaar werd. Het zalige nieuws dat Gods zoon, hij, heilig en onschuldig, zonder zonde de gerechtigheid van de wet vervulde, de straf van de zonde droeg aan het kruis waaraan hij een plaatsvervangende dood stierf en op de derde dag opgewekt werd uit de doden om vergeving van zonde en verzoening met God te bieden aan allen die geloven. Wat een zaligheid heeft God ons getoond. Wat een genade, wat een liefde. En dit is waar het leven van de apostel Paulus om draaide. Deze glorieuze boodschap. En deze boodschap die niet alleen hen die geestelijk dood zijn levend maakt, maar ook hen die levend gemaakt zijn leert de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl ze de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus verwachten. En Paulus schrijft, hij schaamt zich niet voor deze boodschap. Hij schaamt zich niet voor het evangelie. De waarom? Daar gaan we zo de Heere wil en wij leven volgende week bij stilstaan. Vandaag gaan we puur en alleen kijken naar het feit dat Paulus zich niet schaamt. Dat is waar we naar gaan kijken. Wat het betekent dat hij zich niet schaamt, de significantie hiervan. En vooral met de maatschappelijke en culturele context waarin Paulus dit schrijft. En de implicaties natuurlijk voor ons. Dus wat betekent het dat Paulus zich niet schaamt? En dat Paulus zich niet schaamt voor het evangelie betekent veel meer dan alleen een afwezigheid van een gevoel van schaamte. Het drukt een hart van vrijmoedigheid, van toewijding en van vastberadenheid uit in een context waarin de boodschap van het evangelie zowel cultureel als intellectueel bespot en veracht werd. En we moeten goed begrijpen hoe in die tijd een cultuur naar schaamte en eer werd gekeken. Schaamte was niet alleen een gevoel, maar ook een publiekelijk oordeel. Het betekende dat je iets deed of geloofde dat afweek van wat sociaal gezien acceptabel was. En dat je daardoor dus eer en status verloor. Eer daarentegen werd behaald door mee te gaan met de normen van de samenleving en door bij te dragen aan wat, als nobel en waardevol door de maatschappij werd beschouwd. En de context hiervan begrijpen is belangrijk. We hebben soms onterecht het idee dat de verkondiging van het evangelie in die tijd minder obstakels had. Vaak denken christenen dat mensen toen, in de tijd van Paulus, eenvoudiger of bereidwilliger waren om naar deze boodschap te luisteren. En dat mensen dan de mensen van vandaag de dag. Maar vergeet bijvoorbeeld het volgende vers niet. 1 Korinthe 1, vers 18. Wat schrijft Paulus in die tijd? Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Dus het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Wat schrijft hij verder in hetzelfde hoofdstuk? In vers 23. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Of wanneer hij in Athene is. Let op hoe er wordt gereageerd op deze boodschap. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Dus wat deden ze? Ze spotten met de boodschap. Kijk, en wij vandaag de dag, wij dragen tegenwoordig kruisen om ons nek. We plakken kruisen op ons auto. We zetten het in onze biografie op social media dat we christenen zijn. Want wij weten als discipelen dat het kruis een teken is van hoe God in en door Christus de overheden en de machten ontwapend heeft. Die openlijk te schande gemaakt heeft en daardoor over hen getriomfeerd heeft. Wij weten dat door het werk aan het kruis God in Christus ons, toen wij dood waren, in de overtredingen en het onbesneden zijn van ons vlees, samen met Christus levend gemaakt heeft door ons al onze overtredingen te vergeven. Hij heeft het handschrift dat tegen ons getuigde uitgewist. En dit handschrift, schrijft Paulus, was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Wij weten in onze harten dat het kruis daarvan getuigt. Dat weten we. Maar het is één om dit intern te weten, je intern te verheugen hierover en hierin, maar iets heel anders als je kijkt naar de betekenis van wat Paulus schrijft in de context waarin hij het schrijft. In de tijd van de apostel Paulus was voor zowel Jood als Heiden het kruis alles behalve een symbool van eer en overwinning. Het kruis was een symbool van schande. Het was een symbool van pijn en van absolute vernedering. We hebben het net gelezen in de drie versen. En Paulus schrijft dus dit niet zomaar. We moeten begrijpen waar Paulus in navigeerde en waarin hij leefde. Bijvoorbeeld Rome. Rome was een, als het ware, smeltkroes van culturen en religies. Het was een hoofdstad van een rijk dat zich uitstrekte over een groot gedeelte van de hele wereld. En dit betekende dat Rome een stad was waar talloze religieuze overtuigingen en culturele tradities naast elkaar bestonden. En voordat ik verder ga, ik hoop dat we echt gaan zien dat er niets nieuws onder de zon is. Dus te midden van deze diversiteit moet Paulus de boodschap van één ware God verkondigen. Een God die zich had geopenbaard in Christus en wiens verlossing voor alle mensen was. Dit was een boodschap die inging tegen de polytheïstische gebruiken van de Romeinen en de vele andere religies die in Rome werden gepraktiseerd. De Romeinse samenleving accepteerde over het algemeen verschillende goden, maar het beweren dat er één exclusieve waarheid was zoals Paulus dat deed, dat werd gezien als een bedreiging voor de sociale en religieuze orde. Als het goed is, klinkt dat heel bekend. Hierbovenop is het belangrijk om te begrijpen dat Rome in die tijd doordrongen was door van keizerverering. Keizers werden vaak aanbeden als goden. En burgers moesten dan ook geloven en toeschrijven dat de vrede en welvaart van het Rijk rechtstreeks te danken waren aan de goddelijke macht van de keizer. Rome was ook een stad met grote intellectuele elite en heel veel filosofische stromingen. Het was een stad waarin het epicurisme, het stoïcisme en andere filosofische stromingen hoog in aanzien stonden. Deze filosofische tradities waardeerden dingen als zelfbeschikking, het recht op het maken van je eigen keuzes en zelfstandigheid. Ze hechten enorme waarde aan rationaliteit en het najagen van deugd als het hoogste goed. En dat waren niet eens alleen de enige uitdagingen van Paulus in die tijd. De morele context van Rome vormde nog een extra uitdaging voor Paulus. De Romeinse samenleving stond bekend om haar losbandigheid. De heersende cultuur draaide om zelfverheerlijking, het draaide om genot, het draaide om status. En als het goed is, klinkt dit ook niet onbekend. En het is goed om dit te zien, broeders en zusters, in de context met al deze vormen van tegenstand. Met al deze obstakels in deze cultuur, in deze maatschappij, binnen dit denksysteem en deze economie, schrijft de apostel Paulus dat hij gewillig is om aan de Romeinen het evangelie te verkondigen en dat hij zich niet schaamt voor dit evangelie. Dit is de context. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. En de boodschap van de apostel Paulus is dat hij er juist in roemt. En weer in de context. Daar waar de keizer als God werd aanbeden, daar komt een Joodse man met de boodschap dat niet de keizer koning en God is, maar dat de Heere Jezus Christus de ware Heere en koning was. Het feit dat Paulus de Heere Jezus als Heere, als Zoon van God verkondigde, werd als een aanval op de keizerlijke autoriteit beschouwd. Dit was als het ware een boodschap van verzet. Dit kon hem zijn leven kosten. Denk nu even terug aan die filosofische tradities. Hier kwam een Joodse man die verkondigde aan mensen die waarde hechten aan rationaliteit, aan zelfbeschikking en het najagen van plezier dat de mens zondig was en redding nodig had. Denk ook aan die cultuur van losbandigheid. Het evangelie roept op tot een leven van heiligheid, van bekering, van zelfbeheersing. Het evangelie riep mensen op om afgoden te verlaten, zich te bekeren van seksuele immoraliteit en zich te onderwerpen aan Gods geboden. Dus een radicale levensverandering die Romeinen niet zagen zitten. Dus de weerstand was groot, omdat het evangelie altijd oproept om het oude leven achter te laten en zich aan Christus toe te wijden. En wat zien we dus nogmaals? Er is niets nieuws onder de zon. Dit is de cultuur waarin jij en ik leven. Nederland anno 2024 is niets anders dan Rome in de tijd van Paulus. Hoewel de uiterlijke omstandigheden veranderd zijn, zien we dezelfde dynamieken in onze maatschappij. Net als Rome is Nederland een land waar talloze culturen en religies en overtuigingen samenkomen. Pluralisme is de norm. En net als in die tijd van Paulus wordt de exclusieve waarheid van het evangelie gezien als intolerant en bedreigend in Nederland. Het idee van één ware God wordt afgewezen als bekrompen in een samenleving die diversiteit en inclusiviteit verheerlijkt. Jij kunt geloven wat jij wilt geloven, ik wil geloven wat ik wil geloven. Dat is de norm in Nederland. In plaats van keizerverering kent Nederland een afhankelijkheid van menselijke systemen en ideologieën. Van politieke leiders, wetenschappelijke vooruitgang en economische stabiliteit. Dat wordt hier gepresenteerd als bronnen van vrede en welvaart. En hoewel de context verschilt, is de essentie hetzelfde. Een cultuur die weigert te erkennen dat ware vrede en voorspoed in de Bijbelse zin, alleen door Christus komen. En dan heb je de hedendaagse Nederlandse samenleving die ook doordrongen is en hun wortels, of de wortels heeft in filosofie zoals epicurisme en stoïcisme. Zelfbeschikking, belangrijk in Nederland. Autonomie, belangrijk in Nederland. Het najagen van individuele vrijheid is een van de hoogste normen en waarden in Nederland. En net als in Rome draait het om rationaliteit, om persoonlijke keuzes en de zoektocht naar wat wij ervaren als een goed leven. Zonder de absolute waarheid van Gods woord. En zoals Rome in de tijd van Paulus gekenmerkt werd door losbandigheid, kun je de trein even pakken en richting Amsterdam gaan. En niet alleen Amsterdam, heel Nederland wordt hierdoor gekenmerkt. En we zien dat in Nederland een cultuur waarin genot, status en zelfverheerlijking centraal staan. Seksuele immoraliteit, individualisme en een obsessie, een absolute obsessie met zelfexpressie zie je hoog in Nederland, prominent aanwezig. De Bijbelse boodschap van zelfverloochening en heiliging, bekering, wordt beschouwd als irrelevant of zelfs gevaarlijk. Ik weet niet of degenen die misschien de politiek volgen, hebben jullie gezien wat ze willen doen met weekendscholen? Ze noemen het weekendscholen. Maar er moet dus meer toezicht komen op het onderwijs wat wordt gegeven in zondagscholen, bij catechisatie. Er moet meer toezicht op komen vanuit de overheid. Want volgens hen wordt er haat gezaaid. Dus bijvoorbeeld, als je je houdt aan wat de Bijbel verkondigt in zaken seksualiteit, dan verspreid je haat. En daar wil de overheid meer controle op hebben. Dus het is niet alleen irrelevant voor hen. Het is in de ogen van onze maatschappij, is wat wij verkondigen, houd je je strikt aan Gods woord, is het zelfs gevaarlijk. Dus de tegenstand die Paulus ondervond bij het verkondigen van het evangelie in Rome is herkenbaar in Nederland. De boodschap van het kruis, een boodschap van absolute waarheid, van redding door genade en volledige onderwerping aan Christus, is net zo aanstootgevend en niet welkom als in de tijd van de apostel Paulus. En wij kunnen, broeders en zussen, sterker nog, wij moeten dezelfde reacties verwachten. Waarom? De mens is niet veranderd in 2000 jaar en de boodschap is ook niet veranderd in 2000 jaar. Dit heeft niets te maken met het intellect van de mens, maar met de verdorvenheid van de mens. Dit is hoe de gevallen mens reageert op de wijsheid van God. Dit is hoe de zondige mens reageert op de heerlijkheid van God. En wij denken vaak dat het te maken heeft met het wegnemen van intellectuele bezwaren. Dus wat gaan wij doen? Wij laten ons misleiden en gaan mee in het narratief van wat de wereld ons presenteert. Wij gaan mee in de gedachte dat mensen eigenlijk gezien wel moreel, of eigenlijk moreel gezien ergens wel goed zijn. Dus dat het gewoon wat onbegrip is en dat mensen wat handvatten nodig hebben en dan komt het wel goed. Dus wat gaan we doen? We gaan ons verdiepen in wetenschap, we gaan ons verdiepen in filosofie, we gaan ons verdiepen in psychologie. En we gaan daarin verdiepen en denken dan dat als we de antwoorden daarop hebben, dat mensen dan wel overstag gaan. En begrijp me niet verkeerd, dit is geen oproep om onwetend te zijn. Volstrekt niet. Maar we hebben gezien dat Paulus praktisch gezien opereerde in hetzelfde milieu als wij. Ook Paulus had te maken met intellectuelen. Ook Paulus had te maken met losbandige mensen. Ook Paulus had te maken met een politiek systeem. En ja, ze kennen allemaal nuances, daar moeten we ons ook bewust van zijn. Maar voor Paulus was er maar één ding. Het evangelie van Christus waarvoor hij zich niet schaamde. Let op, als je in je Bijbel gaat, ik heb alleen de verwijzing. Als je gaat naar 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2, dan lezen we vers 1 tot en met 9. Let op hoe Paulus als het ware opereerde. En we hebben het vaker gezegd, hè. Als wij bijvoorbeeld Handelingen lezen. En als we de brieven zien hoe Paulus schrijft wat hij deed. Dit is geen, oh, we moeten als Paulus zijn. Dit is letterlijk zien hoe Paulus en de andere apostelen de grote opdracht hebben geïnterpreteerd. Het feit dat ze uitgezonden zijn door Christus om een boodschap te verkondigen. We zien hoe dat tot uiting kwam. Dus 1 Korinthe 2 vanaf vers 1. Dan lezen we. ook in een omgeving, in een cultuur, net zoals Rome. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Let op een aantal zaken. Let op hoe je praktisch en concreet ziet dat Paulus zich niet schaamde voor het evangelie. Wat benadrukt hij? Dat het evangelie niet afhankelijk is van menselijke wijsheid of retorische bekwaamheid. In de Grieks-Romeinse wereld was welbespraaktheid en filosofische wijsheid, dat werd hoog gewaardeerd. Veel mensen werden eerder aangetrokken door de manier waarop iets werd gezegd, ook al was de inhoud leeg, dan door de daadwerkelijke inhoud. En Paulus maakt echter duidelijk dat het evangelie krachtig is door de geest, niet door menselijke middelen. En let op hoe hij in beven was, vrees, in zwakheid. Let op dat hij niet sprak met overtuigende woorden met menselijke wijsheid. Hij wilde één ding onder hen weten. Eén ding. Dat is wat hij had voorgenomen. Juist hetgeen wat zij dwaas vonden. Jezus Christus en die gekruisigd. Broeders en zusters, Paulus wijst erop. Hij wijst erop dat menselijke wijsheid en indrukwekkende retoriek niet nodig zijn om het evangelie effectief te maken. Het kruis heeft zijn eigen kracht en heeft onze hulp niet nodig. God heeft onze hulp niet nodig. En nu is de vraag aan ons allen, aan een ieder van ons. Schamen wij ons voor het evangelie van Christus? En ik heb het hier niet over waar we eerder bij stilstonden. Het besef en het roemen wat het in ons doet, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de gewilligheid om het in alle eenvoud en dwaasheid te verkondigen zoals het overgeleverd is door God. Gewoon de blijde boodschap zoals God het heeft overgeleverd. Schamen wij ons daarvoor? Laten we naar een aantal punten kijken om het te onderzoeken of dit zo is. Als iemand in ons leven openstaat voor een gesprek over geloof en we het expliciet ongemakkelijk vinden om het evangelie te verkondigen, dan schamen we ons voor het evangelie. Als we wel eenvoudig kunnen zeggen, ja, ik ga naar de kerk. Of dat we het expliciet hebben over Gods liefde, maar de kern van de boodschap vermijden. Ja, dat elk mens een zondaar is en verlossing door Christus nodig heeft, dan schamen we ons voor het evangelie. Als we de angst hebben en ons daardoor laten drijven om iemand te kwetsen of veroordelend over te komen, dan laten we ons beheersen door schaamte. Ik moet denken aan wat Paulus schrijft, ook aan Timotheus. Als je in de schrift gaat naar 2 Timotheus 1... Let op wat hij schrijft. Het is belangrijk om hier acht op te slaan. 2 Timotheus 1. Vanaf vers 7, dan lezen we tot vers 14. Hij schrijft aan Timotheus. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. En let op. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij, zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. En dan gaat hij verder. Dan schrijft hij. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood er niet gedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. En let op wat hij schrijft. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand, bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Een ander punt. Als we geneigd zijn om het evangelie te presenteren op een manier die minder confronterend is. Bijvoorbeeld door woorden als zonde, als bekering, als oordeel te vermijden. Dan schamen we ons voor het evangelie. Als we ervoor kiezen om alleen over Gods liefde te spreken zonder de noodzaak van vergeving van zonde en bekering te noemen, dan nemen we de scherpe rand van het evangelie weg en laten we ons leiden door schaamte in plaats van geloof in Gods kracht en gehoorzaamheid. Let op wat Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 4 vers 2. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar te maken, door het openbaar maken van de waarheid, bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Dus Paulus benadrukt hier dat hij niet listig met het woord van God omgaat, maar de waarheid open en eerlijk verkondigt. Dit betekent dat we niet selectief mogen zijn in wat we wel of niet willen vertellen. Broeders en zusters, de noodzaak tot bekering, om dat weg te nemen, omdat we denken dat we mensen daarmee, dat we een aanstoot zullen zijn, het is niet liefdevol. Het is echt niet liefdevol. Dat is een vertekend beeld van liefde. We moeten het woord trouw en zonder vermijding delen, ongeacht hoe confronterend het kan zijn. Dat betekent niet dat wij bekrompen moeten zijn. Dat betekent ook niet dat we onnodig hard moeten zijn. Maar het betekent wel dat we het evangelie verkondigen zoals het er staat, zoals het is. Een ander. Als we afwijken van Bijbelse waarheden, wanneer deze niet in lijn zijn met populaire maatschappelijke overtuigingen. Ik had het er net over. Het gebied van het huwelijk. Seksualiteit. Heiligheid. Dan schamen we ons voor het evangelie. Al die dingen vloeien voort uit het evangelie. Als we zwijgen uit angst om als intolerant of bekrompen of ouderwets bestempeld te worden, dan geven we toe aan de druk van de wereld in plaats van trouw te blijven aan Gods woord. Een paar dingen schieten te binnen om deze gedachte te tackelen. En dit is ook waarom we deze verse lezen. Niet om ons te veroordelen, maar om ons denken te hernieuwen. Let op wat er staat in Galaten 1 vers 10. Paulus is zo duidelijk hier. Hij schrijft, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Jacobus schrijft in Jacobus 4, vers 4, overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Een ander punt. Als we terugdeinzen voor het staan en of delen van het evangelie, omdat het ons onze reputatie, onze vriendschappen of comfort kost, of kan kosten, dan schamen we ons voor het evangelie. Als we alleen bereid zijn te getuigen zolang er geen prijs aan verbonden is, dan geven we toe aan de angst voor mensen in plaats van in vrijmoedigheid Christus te verkondigen. Let op de woorden van de Heere Jezus aan zijn discipelen. In Matthäus 16, vers 24. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? We willen vaak de kroon, maar niet het kruis wat de schande met zich meebrengt. Een ander punt. Als we geneigd zijn om te zeggen wat we veel horen, ook in kerkelijke kringen horen we dat nu heel veel, als het ware dat alle wegen naar God leiden, om niemand te kwetsen, dan schamen we ons voor de exclusieve boodschap van Christus. Als we niet durven te getuigen dat de Heere Jezus de enige weg is tot zaligheid, de enige naam gegeven onder de hemel waardoor men zalig moet worden, dan plaatsen we als het ware een sluier op het evangelie en geven we ons over aan de invloed van de cultuur. Of als we ons geloof verbergen op de werkvloer of in sociale omgevingen omdat we bang zijn voor wat anderen van ons zullen denken, dan schamen we ons voor het evangelie. En ik zeg niet, stel dat we niet openlijk durven te bidden. Ik zeg niet, je moet bidden. Vooropgesteld, onthoud dat goed. Dit gaat nu om durven. Stel dat je niet openlijk durft te bidden. Of teken van je geloof te laten zien uit angst om anders of raar gevonden te worden. Dan laten we ons leiden door schaamte. In plaats van door de waarheid. Als we concessies doen aan ons gedrag, aan onze wandel, om door anderen geaccepteerd te worden, zoals meedoen aan grof taalgebruik, ongepaste grappen of het sluiten van compromissen op het gebied van integriteit, dan schamen we ons voor de heiligheid waartoe het evangelie ons oproept. Als we meer waarde hechten aan de acceptatie van mensen dan aan trouw aan Christus, dan tonen we schaamte voor het evangelie. En als we ons geloof alleen als een privé kwestie zien en ons onthouden van het publiekelijk belijden van Christus, dan schamen we ons voor het evangelie. En misschien schuurt dit, maar het is goed om ons hier bewust van te zijn. Ik had een tijd geleden een gesprek met een broeder. En hij zei, jullie studies zitten echt op het intellect, vooral kennis, maar hoe zit het met waakzaam zijn en eindtijd en het voorbereiden op de komst van de Heer, hoe zit het daarmee? En ik legde uit. Dit is goed voor ons om te beseffen. Johannes schrijft in het derde hoofdstuk van zijn eerste brief. En die oproep, hij schrijft, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Dat is wat hij schrijft. In 1 Johannes 3. En waartoe roepen wij iedere week op? zowel op zondag als de andere dagen dat we samenkomen, om in en door het evangelie rein te leven en te wandelen. Dat is wat we oproepen. Om geheiligd te worden. We roepen dit continu op. Waarom? Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden door zijn komst, of bij zijn komst. Dat is waarom we dit doen. De hoop op zijn komst vloeit voort uit dit evangelie waar Paulus zich niet voor schaamt. Als wij ons schamen voor het evangelie in dit leven, wat denk je dat er zal gebeuren op het moment dat je eigen leven op het spel staat voor dit evangelie? En we hebben onze hoop zo in de grondwet. Vrijheid van religie, vrijheid van godsdienst. Je ziet al hoe dat begint te vervagen. Alleen al het feit dat ze meer toezicht willen op die weekendscholen. Ik ben geen profeet, ik heb het jullie vaker gezegd. Maar er gaat wel een periode komen waarin we geen beroep meer kunnen doen op onze vrijheid van godsdienst. Die gaat komen in Nederland. Wat doe je dan? Wat doen we dan? Staan we dan nog steeds voor het evangelie zoals we nu de vrijheid hebben om het evangelie te belijden? En ik geloof dat velen zullen vallen. We hebben het in de tijd van corona, hebben we het al gezien. Velen zullen vallen. Wie niet bereid is om het evangelie in alle simpele dwaasheid zonder schaamte voor de boodschap te verkondigen en daarin te staan, zal ook niet stand houden in de laatste der dagen. Want de tijd zal komen, en het is er misschien al, dat zij die zich niet diep geworteld hebben in de waarheid van het evangelie, zullen vallen onder de druk van deze wereld. De wereld zal altijd eisen dat wij het evangelie aanpassen. Altijd. Dat wij het minder radicaal maken. Dat wij het minder exclusief maken. Minder confronterend maken. Maar wie nu niet leert om te staan in de waarheid, zal straks niet staan in staat zijn om te staan wanneer vervolging, verdrukking en misleiding op een hoogtepunt komen. En begrijp me niet verkeerd. Er is absoluut groei of ruimte voor groei en nuance. Altijd. Daar is ruimte voor. In de schrift zie je dat er rekening wordt gehouden met menselijke zwakheid. En we zijn allen zwak in ons vlees. Er wordt ruimte en er wordt rekening gehouden met menselijke zwakheid en ook groei in geloof. We zien hoe een apostel Petrus weer in ere wordt hersteld, nadat hij de Heere Jezus 3 keer heeft verloochend. Dus we gaan dat niet negeren. Kijk naar Thomas, die twijfelde, maar uiteindelijk de opgestane Christus erkende als zijn Heere en zijn God. Dit toont ons dat groei in geloof een proces is. En dat zwakheid niet het einde is, maar een plek waar God kracht in kan brengen. Maar broeders en zusters, groei kan alleen plaatsvinden waar er een fundamentele bereidheid is om je leven zonder schaamte te onderwerpen aan de waarheid van het evangelie. Wie keer op keer weigert het evangelie te belijden en zich schaamt voor de dwaasheid ervan, laat zien dat hij nog steeds vasthoudt aan de meningen van mensen en niet volledig is overgegeven aan de waarheid van God. Het is vandaag, het is nu, dat we moeten leren om te staan. Niet met onze eigen kracht, maar door te vertrouwen op de geest van God die in ons woont. Zoals Paulus zegt, en we hebben het gelezen, hè? Als je handelingen leest, als je ziet wat Paulus allemaal heeft meegemaakt, wat de discipelen hebben meegemaakt, waar bidden ze bijvoorbeeld voor wanneer ze worden vrijgelaten? Zij bidden voor vrijmoedigheid. Want ze hebben dat nodig. Wij hebben dat nodig. Maar Paulus schrijft: ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot zaligheid. En die kracht ligt niet in ons, Het ligt in hem die ons geroepen heeft. Daar ligt het in. En als wij ons nu vastklemmen en klampen aan Christus en zijn evangelie en niet terugdeinzen voor de schande van het kruis, hij zal ons altijd vasthouden wanneer de tijden ook moeilijker worden. Dus laat ons vandaag de keuze maken om het evangelie zonder schaamte te belijden, om zonder schaamte daarin te staan. In zijn simpele dwaasheid, in zijn wonderlijke kracht, zodat wanneer de stormen komen, wij niet heen en weer geslingerd worden, maar blijven staan op de rots die Christus is. En laat ons, zelfs in onze zwakheden, bidden: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Is er geopenbaard dat je je schaamt voor het evangelie? Laat het je drijven tot het belijden aan de Heere. Er is één vers waar we hard aan vasthouden. En dit dient altijd tot onze bemoediging te zijn. Wat Johannes schrijft: als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ga niet over in een modus van zelfverdoemenis en van zelfkastijding. Paulus herinnert ons ook aan het feit in Romeinen 8 vers 1, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Het is er niet. Maar als dit iets is wat geopenbaard is, belijd het aan de Heer. Laten we bidden. Vader, een hoop heeft u geopenbaard tijdens mijn voorbereiding in mijn eigen hart, Heer. En ik dank u daarvoor. Wat een genade. En Vader, ik bid voor een ieder van ons dat wij in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, staan voor de blijde boodschap, voor het goede nieuws. Vader, voor het feit dat u de wereld zo hebt lief gehad dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, dat wij geloven in de boodschap dat onze Heere Jezus Christus mens is geworden, gekruisigd is, in het graf is gelegd en op de derde dag is opgewekt uit de doden. Heer, voor de wereld is dit een boodschap van dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een getuigenis van uw glorieuze kracht en uw wijsheid. En wij roemen en wij loven uw heilige en grote naam. We prijzen u voor uw barmhartigheid, omdat u ons opnieuw geboren hebt doen worden door het geloof in Christus die u uit de doden hebt opgewekt. Dank u wel daarvoor, Heer. Wilt u ons alstublieft vrijmoedigheid geven, Heer? Vrijmoedigheid om te getuigen van dit goede nieuws. En om iedere dag weer onszelf te verloochenen en ons kruis op te nemen. Mogen uw naam worden geloofd en geprezen en verkondigd. In Jezus' naam. Amen.